De Stroom.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dus moet je voorstellen hoe het is om een antideukje te zijn. Dan heb je alleen maar dingen waar je heel erg toe aangetrokken voelt. En voor je het weet is het weer voorbij.
Panseksueel deeltje eigenlijk.
Zo kun je het zien, ja.
Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, weer een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde.
Sorry, ik ben even afgeleid.
Waarom?
Ik zat te denken aan de grapjes die je vorige aflevering maakte.
Ja, welke grapjes?
Toen hadden we het over Karl Popper, toen deed jij... Ja, dat vond ik echt een leuk grapje.
Ja, daar wilde ik het deze week niet over gaan hebben.
Nee, begreep ik.
Ik had eigenlijk een hele algemene en tegelijkertijd hele diepgravende vraag voor je.
Oké, ik hou me vast.
Waar Kees zit in de waarom-fase. Die zou kunnen vragen, waarom is er iets, papa?
Iets?
Ja, waarom
besta jij?
Waarom is ooit de oerknal geweest en zijn er dingen ontstaan?
Ja.
En zijn wij hier nu?
Ik kan veel, maar dit kan ik geen sluitend antwoord geven.
Wordt hier natuurlijk kunnen over nagedacht?
De echt diep filosofische vraag van waarom het al er is, ja, dat gaat niet lukken. Maar er zijn wel theorieën die soort van laten zien dat het had wel even ook helemaal anders kunnen lopen. Er is bijvoorbeeld het idee dat alle materie en alle antimaterie samen vlak naar de oerknal geannuleerd waren, elkaar in elkaar op waren gegaan, waardoor we met alleen maar een hoop straling waren achtergebleven.
Materie denk ik te kennen.
Namelijk?
De dingen om ons heen zijn vaak materieel.
Ja.
Niet onze vriendschap hoor, maar wel de koptelefoon op jouw hoofd.
Ja.
Of die smoeselige fles spaarwater die je op tafel hebt staan.
Of jouw Volvo.
Mijn auto. Antimaterie is...
Dat klinkt natuurlijk heel lijp. Het is een object, of een object, een idee wat ook meer in science fiction films langskomt. Heel veel, weet je. Materie, antimaterie, botsingen in Star Trek om ruimteschepen aan te drijven.
Zou dat mogelijk zijn?
In theorie wel, daar komen we zo nog op terug. Maar dit klinkt dus heel specie, antimaterie, maar het is niet bedacht door filmmakers of zo. Het bestaat echt. En het is een echt natuurkundig concept. Want dat zal je niet verbazen. Materie in onze huidige wereld is opgebouwd uit deeltjes. En die hebben allemaal eigenschappen. Ze hebben een massa. Ze hebben een lading. Ze hebben nog een hele andere rits aan kwantum-eigenschappen. En al die deeltjes zijn gewoon normale deeltjes. Je hebt protonen, je hebt neutronen, je hebt elektronen, you name it. Maar... verrassing, die deeltjes hebben ook allemaal antideeltjes. En het belangrijkste kenmerk van die antideeltjes is dat ze dezelfde massa hebben, maar dat ze een tegengestelde lading hebben. En er kunnen ook nog andere dingen wel anders zijn, maar de lading die is altijd echt tegengesteld. Daarom is het een antideeltje.
Een lading. Ja. Elektron is negatief geladen, dus een anti-elektron is positief geladen, is een proton.
Want? Nee. Een positron.
Maar wat is er dan mis met een proton?
Nou, ik zeg net, een deeltje heeft een massa. En een proton heeft bijvoorbeeld een vrij grote massa. Een elektron heeft een vrij kleine massa. Dus een antideeltje van een elektron...
weegt hetzelfde.
Als een elektron, maar heeft een positieve lading. Dat bestaat wel. Dan noem je een positron, een anti-elektron. En een proton heeft ook een antideeltje. Maar een proton is veel zwaarder. Dus je hebt ook een ander deeltje dat het antideeltje is van het proton. Dat weegt weer hetzelfde als het proton, maar heeft een negatieve lading.
Elektritron.
Het antiproton. Ja, het is niet altijd, altijd feest. Positron klinkt wel beter.
En dat bestaat echt?
Dit bestaat echt.
Waarom?
Waarom kan ik je niet geven, maar het wordt gebruikt in de deeltjesfysica om deeltjes, botsingen en dergelijke te beschrijven. En het is ook zo dat als een deeltje op zijn eigen antideeltje botst, dus als je een elektron hebt dat botst op een positron, E plus, E min, als die op elkaar rammen, dan annihileren ze. Dus dan gaan ze echt in elkaar op en dan komt er daarbij straling vrij. Of soms ook nog andere lichtere deeltjes in dit geval dan niet. Dus het zijn een soort van twee kanten van dezelfde medaille.
Blijft de energie dan behouden?
Uiteraard, ja. Ja, energie blijft altijd behouden.
Dus die straling heeft dezelfde energie als de plussen en de minnen.
Exact.
En hoe kan het dat we de positronen waarnemen? Want er zijn toch overal om ons heen ook wel elektronen. Dus dan zouden ze toch de hele tijd botsen?
Nou, dat is wel goed gevraagd. We zien ze er ook bijna niet. Want het overgrote deel van de materie die we om ons heen zien is gewoon de gewone materie. Dus van nature is er, om wat voor reden ook in het heelal, vooral gewone materie. En als je echt je best doet, maar dan moet je ze zelf gaan produceren, bijvoorbeeld in deeltjesversnellers, kan je antimaterie produceren. Maar dat is heel moeilijk. En als je het zelf doet, is het nogal duur. Heel soms, ja, het kan ook gebeuren in hele hoog energetische kosmische stralingsbotsingen. Maar je moet met hoge energie deeltjes op elkaar botsen. En dan kan het zo zijn dat je een deeltje, antideeltje paar kan produceren. En het is ook zo trouwens dat het in verwaarloosbare hoeveelheden komen dit soort deeltjes vrij bij radioactieve processen. Maar dat is gewoon echt heel weinig, maar dat gebeurt wel eens.
Maar net genoeg om ze te kunnen vinden.
Genoeg om ze te kunnen vinden, zeker. Maar niet genoeg om ze lekker te kunnen bewaren. En een mooie. Je kan niet even een loods vol leggen met antimaterie. En dat heeft er ook dus mee te maken. Nou, wat zeg ik de hele tijd? Je hebt een deeltje met een positieve lading. En het antideeltje heeft een negatieve lading. Of andersom. In ieder geval, ze zijn tegengesteld. Nou, wat weet je van positieve en negatief geladen deeltjes?
Neutraliseren elkaar.
Nou, ze trekken elkaar in ieder geval aan. Dus ze willen lekker naar elkaar toe. Dus op het moment dat, zodra je er eentje hebt, zal die natuurlijk snel. En ik bedoel, de andere kant, zeg maar, als je een antideeltje hebt, de gewone materie is overal. Dus die gaat lekker een soortgenoot zoeken, om het even heel, heel simpel te zeggen. En annihileren en die is weer weg. Dus je moet ze ook.
Femme fatale waar je helemaal aan kapot gaat, maar waar je toch toe aangetrokken voelt.
Dus moet je voorstellen hoe het is om een antideukje te zijn. Dan heb je alleen maar dingen waar je heel erg toe aangetrokken voelt. En voor het weten is het weer voorbij.
Panseksueel deeltje eigenlijk.
Zo kun je het zien, ja. En als je ze wil, ja, zeg maar hoor.
Nou, ik had eigenlijk twee vragen.
Oh, nou, brand maar los.
Vraag 1. Is het voorstelbaar dat er delen van het heelal zijn waar de antimaterie overheerst? Dus dat daar de balans wordt vereffend?
Ja, voorstelbaar misschien, maar er is niet heel veel aanwijzing voor.
Oké. Vraag 2. In de sociale wetenschappen en de psychologie,
ja,
wordt er steeds meer kritiek geuit op het binaire denken. Hè? Man, ja, vrouw, hetero, homo.
Mm-hmm.
Is het niet tijd om ook in de natuurkunde een spectrum aan deeltjes
zien? Ja, maar dan moeten we wel een aantal aspecten van ons begrip van de natuur, zoals het idee van een lading, wel heel fundamenteel gaan herzien. Ik weet
nou
niet,
ja, waar positief en negatief. Je hebt altijd gemengde gevoelens, toch? Vaak.
Ja, maar ja, je hebt ook wel neutrale deeltjes. Maar ja, een proton is nou helemaal positief geladen. Daar kan ik niet aan veranderen.
Ja, maar dit klinkt ook als zeg maar die ene oom met zijn foute grapjes op je verjaardag die altijd zegt, ja, nee, een man is gewoon een man, toch? Kan ik niet veranderen.
Ja, maar ja, een proton is, voor zover ik het weet, wel gewoon een proton. En ik zou wel.
Het is wel binair, hè, die natuurkunde.
Nou, je hebt wel heel veel soorten ladingen. En een grote lading, kleine ladingen, positieve ladingen, negatieve ladingen. Het is niet allemaal 1 plusje en 1 minnetje. Hè? Een aluminium ion is gewoon 3 plus of zo.
Oké.
Okay. Maar het zijn wel goede vragen.
Dat waren mijn vragen.
Nou ja, dan kan ik er wel eventjes wat meer daadwerkelijk zinnige informatie geven. Die antimaterie die gaat dus meteen weer teloor in de wereld om ons heen, omdat er zoveel gewone materie is. Als je hem wil bewaren, dan moet je bijvoorbeeld hele kleine versnellers bouwen waarin ze rondjes blijven draaien, zodat ze niet op de muren botsen. Nou, dat is niet een hele efficiënte manier van bewaren. Dus alle antimaterie die we in totaal ooit hebben geproduceerd in experimenten, dat is maar een paar nanogram. En dan nog kan je dat niet bewaren. Maar physical fun fact! In Star Trek worden ruimteschepen aangedreven door annihilatie van materie en antimaterie. En het leuke is, in theorie zou dit zeker kunnen. Bij een reactie waarin een antideeltje en een deeltje samengaan, komt namelijk heel erg veel energie vrij. Het is ook iets dat wel daadwerkelijk een beetje bestudeerd wordt door natuurkundigen. Het grote probleem is echter dat we nog mijlen en mijlen ver verwijderd zijn van het op grote schaal kunnen produceren en bewaren van antimaterie.
Hoe maak je antimaterie in een deeltjesversneller?
Ja, dat vooral.
Maar kan je zeggen, ik wil 1 positron?
Nee, zo precies is dat dan ook niet te doen. Je moet met enorme energie die deeltjes op elkaar botsen. En op het moment dat je dus in een deeltjesversneller produceert, dan gaan ze ook meteen weer vervallen. Dus het is gewoon niet mogelijk
dat daar netto meer energie uitkomt dan dat je erin stopt.
Nee. En vooral zodat die deeltjes daar meteen weer weg zijn, dat je ze ook niet kan bewaren. Maar dat brengt ons nog niet. Ik wil je natuurlijk niet helemaal met een kluitje in het riet sturen. Want jouw vraag in het begin was: waarom is er nou eigenlijk iets? En niet niets. En dat is wel een grote puzzel die ook met die antimaterie te maken heeft. Want er is namelijk, als je gewoon naïef kijkt, geen enkele reden om aan te nemen dat er na de oerknal wel heel veel gewone materie geproduceerd is en niet heel veel antimaterie. Dat is gewoon, als we kijken naar hoe we de natuurkundige theorieën hebben, is dat in principe gewoon helemaal niet logisch. En stel dat het zo was geweest dat er wel precies evenveel gewone materie als antimaterie was geweest, ja, dan hadden ze dus annihilatie gedaan en dan was het opgegaan in straling en dan hadden we helemaal die materie niet gehad. En dat is dus wel een manier hoe er ook heel erg niks had kunnen zijn, maar dat is dus niet gebeurd.
Maar waarom weten we niet?
Nee, waarom weten we dus niet? En dat is een van de grote onopgeloste problemen in de natuurkunde. Want je zou verwachten, van als we kijken naar hoe deeltjes zich hier gedragen, dat het, zeg maar, nu is het bijvoorbeeld zo, dat noem je het baryongetal. En dat heeft een bepaalde waarde voor de gewone deeltjes en dan een andere waarde voor antideeltjes. En dat baryongetal moet behouden zijn. Dus je kan niet een reactie hebben waarin je begint met allemaal gewone deeltjes die dan ineens allemaal overgaan in antideeltjes of andersom.
Maar overgaan?
Nou ja, door bijvoorbeeld door ze op elkaar te botsen, dat je ineens begint met twee gewone deeltjes en dat je eindigt met twee antideeltjes. In de wereld om ons heen zien we dat niet. En dat is een natuurwet die natuurkundigen nu, zeg maar, in principe in de wereld om ons heen geldig vinden, dat het niet kan. Maar zoiets moet er dan wel gebeurd zijn in het vroege heelal.
Oh.
Omdat er zeg maar, ergens is er heel veel antimaterie overgegaan in gewone materie. Maar dat soort dingen oplossen, ja, om ons heen zien we het niet. Sommige dingen zijn nog wat subtielere processen of dingen aan deeltjesprocessen die we nu zien, die wel erop kunnen wijzen dat er een overgang is geweest van antimaterie naar gewone materie of een bepaalde ongelijkheid. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook weer niet zomaar terugkijken in de tijd. Maar dat is dan wat we natuurlijk kunnen proberen. Door nu naar deeltjes te kijken, te snappen hoe dat vroeger vlak naar de oerknal gegaan is.
Want logischer zou zijn dat er wel, dat het een evenwicht zou zijn.
Ja, dat is eigenlijk wat je zou verwachten. Maar dat is dus heel erg niet zo.
En dus het is waarschijnlijker dat er niks zou zijn en niet iets.
Op basis van onze natuurkundige theorie wel. Maar op basis van wat we om ons heen zien ook helemaal niet. Want we zitten hier namelijk wel met elkaar. En niet, we zitten hier niet in een antimateriewereld. Hoewel we wel vet zijn.
Maar stel nou, jij komt de antibert tegen, hè?
Ja, dan is het klaar.
Dan is het één heftige neukpartij, dan is het klaar.
Ja, dan de vonken spatten er vanaf. En dat is ook alles wat er overblijft.
Ik hoop dat dat nog even duurt.
Ik hoop het ook, Tim.
Weet ik, dat is genoeg om de Space Elevator in te stappen.
Ik denk het wel. Ik vind dat ik het best goed heb uitgelegd.
Ik vind ook dat je het waanzinnig goed hebt uitgelegd.
Oh man, wat zijn we toch aardig voor elkaar vandaag.
Dan stap ik in de Space Elevator. Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben wij het over waarom er iets is, uitgelegd aan de hand van materie en antimaterie. De vraag waarom zijn er eigenlijk deeltjes in het heelal, is een goede vraag. Want logisch gezien zouden er evenveel deeltjes als antideeltjes moeten zijn. En wat deeltjes en antideeltjes samen doen, is als ze elkaar tegenkomen, botsen, samensmelten en verdwijnen. En dan blijft er alleen maar straling over. Maar in de wereld om ons heen zien we eigenlijk vooral veel deeltjes en weinig antideeltjes. En deeltjes zijn dingen zoals we die kennen. Elektronen, neutronen, protonen. En antideeltjes zijn deeltjes met dezelfde massa als een deeltje, maar een andere lading. Dus een elektron heeft een bepaalde massa, zeg 1, en is negatief geladen. Dus het antideeltje van het elektron heeft eenzelfde massa, namelijk 1, maar is positief geladen en dat noem je een positron. We zien ze wel, we kunnen ze heel moeilijk bewaren, omdat ze de hele tijd aangetrokken worden tot materie en daarmee weer verdwijnen. Maar het is eigenlijk een onopgelost probleem in de natuurkunde waarom er niet meer antimaterie is en daarmee ook waarom we er überhaupt zijn.
Dat is de korte versie, maar dat is wel wat het is.
Waanzinnig wel, hè?
Het is wel bizar.
Echt leuk.
Ja, zeker. Ga ik er even een paar mierenneuken dingetjes zeggen, gewoon voor de puristen. Meestal komt er bij een materie-antimaterie-botsing vooral straling vrij. Het kunnen ook nog bijvoorbeeld neutrino's zijn of eventueel wat andere lichtere nieuwe materie-antimaterie deeltjes. Maar in de regel kan je zeggen van we hebben het vooral over straling. En er was nog iets. Oh ja, die lading is het tegenovergestelde van bij een antideeltje en een gewoon deeltje. Je hebt ook nog allemaal andere kwantumgetallen, spin en dergelijke. Soms zit er daar ook nog een tegenstelling in en soms ook niet. Dus het is niet altijd
linksom maar rechtsom.
Bijvoorbeeld. Maar de lading is wel het belangrijkste waarin je het altijd herkent. Dat wil ik toch even gezegd hebben. En ja, misschien gaan we er ook nog achter komen, Tim. Of de anti-Tim nog ergens rondloopt.
Ik hoop het niet.
Nee, het wordt even één flinke knokpartij en daarna is het klaar.
Ja hoor, dus de anti-Bert gaat met Bert neuken en de anti-Tim gaat vechten met Tim.
Ja, daarom zijn wij ook zo'n goed duo, omdat we complementair zijn.
Neuken en vechten. dit was Bert ziet sterren. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen hun anti-aflevering tegenkomen en verdwijnen in een wolk van straling? Klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus.
En geef ons een recensie. Of nog beter, geef Bert ziet sterren sterren.
En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertzietsterren@de-stroom.nl.
Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster. Hatsa.